Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 110e psalm, het eerste en het tweede vers, psalm 110, vers 1 en 2. Lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 28. 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 28. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit psalm 16. En daarvan het derde vers, psalm 16 vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. 1 Korinthe 15, vers 12. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, En zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Nog één keer willen we met elkaar stilstaan bij de 48ste zondag van onze Heidelbergse catechismus, waar de tweede bede van het Onze Vader verklaard wordt. Zondag 48. Gaat het over de tweede bede die luidt: uw koninkrijk komen. En de verklaring die daarvan gegeven wordt luidt: dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En dan het laatste gedeelte wat onze aandacht nu vraagt: totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Ootmoedig willen wij uw grote naam erkennen, Heere, voor het voorrecht dat u ons ook in dit avonduur geven wilt. En stem gij zelf nu onze harten tot dankbaarheid. Want laten we toch het voorrecht mogen zien dat wij hier nog mogen horen die dingen die zo nodig zijn voor ons geestelijk welzijn. En laten we daar dan ook echt naar luisteren. We hebben zoveel dingen aan ons hoofd, Heren. En er zijn zoveel dingen die naar onze oren toekomen, elke dag weer. Allerlei stemmen, allerlei meningen. We praten veel, misschien veel te veel. En we horen veel, ook in dat opzicht kunnen we wel zeggen veel te veel. En we hebben veel te veel beslommeringen en veel te veel waar onze aandacht door verdeeld wordt. En wat blijft er weinig tijd over voor uw spreken. En er zijn er toch heren die daar helemaal nooit aandacht aan schenken. Dat doet geen mens van zichzelf. Dat deed niemand van ons ook vanuit zichzelf. Als het anders geworden is, hebt u het anders gemaakt. Als er iets gekomen is in ons leven van een begeerte om naar uw woord te luisteren, Heren, dan is dat omdat u het erin gelegd hebt. Maar anders dan zouden we wel andere dingen hebben waar we onze aandacht op vestigden. En dan ging daar de tijd wel mee heen. En zo is het bij sommigen, misschien wel bij velen. O Heren, wij bidden van u, geef dat we het belang eens mogen inzien. Of weer mogen inzien van het luisteren naar uw stem. Want u bent de enige die ons de waarheid vertelt. En uw woord is het enige woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Uw woord is het enige woord dat het woord des levens genoemd kan worden. Dat geldt van geen ander woord, Heren. En daarom het belang om daarnaar te luisteren. Leg dat in onze harten. Geef dat we dat mogen verstaan. En dat het ons zo ook een voorrecht mag zijn dat wij weer onder de prediking van uw woord mogen verkeren. Nu het opnieuw gaat over de Heere Jezus. Niet zozeer als degene die geleden heeft en die gestorven is. Maar over de Heere Jezus die de koning is. De koning is die al de zijnen geregeert. Die de koning is die zijn kerk vergadert en beschermt. Die de koning de overwinnaar is, die in de strijd tegen de vorst der duisternis al overwonnen heeft en straks definitief overwinnen zal. De Heere Jezus Christus, die een keer als alles volbracht is, het koninkrijk aan de Vader zal overgeven. En dan zal door zijn werk God alles zijn en in allen. Heren, het gaat dan vanavond over dingen die nog in de toekomst verborgen liggen, maar die door uw woord ons duidelijk voorgesteld worden als dingen die gebeuren gaan. Niet misschien, niet wellicht, maar dingen die zeker gebeuren zullen. Dat komt, Heren, dat gij zult zijn alles. In allen. En dat er op de nieuwe aarde geen ene zondaar meer rondloopt. En dat er op de nieuwe aarde geen 1-2 mens meer rondloopt. Maar dat alles doorwoond en doortrokken is. Van u, van uw genade, van uw heerlijkheid. Heren, daar zover is het nog niet, integendeel. Zover is het met het koningschap van de Heere Jezus ook nog niet. Zover is het nog lang niet, zeggen wij dan. Als wij zien op wat rondom ons is en op wat er zich in deze wereld afspeelt. En als we een vergelijking maken tussen de macht van Christus die de koning der koningen is. En de macht van de overste van deze wereld, de boze. Dan zeggen wij op grond van wat voor ogen is, Satan wint het. Hij heeft veel meer onderdanen dan de Heere Jezus. Hij heeft veel meer macht dan Christus. Ja, dan zien wij aan wat voor ogen is, Heren. Zo lijkt het. En zo gaat het ook te keer in deze wereld. En zo openbaart dat rijk van de boze zich. Maar uw woord laat het ons anders zien. Gij zijt verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. En er komt een dag, heren, dat het straks afgelopen is en voorgoed afgelopen is met al datgene wat zich tegen u verheft. En met al die machten van de boosheid en van de goddeloosheid. En de zondaars zullen van de aarde verdelgd zijn. Loof den Heren, mijn ziel. Halleluja. Zo eindigt die dichter een van zijn psalmen. Hij heeft er zich over verheugd. Toen hij het in het geloof mocht zien. Dat God alles zal zijn. En in allen. Heren, wij bidden u dat we daar ook vanavond iets van mogen ervaren. En dat er een heimwee in ons hart mag zijn naar die volmaaktheid. Naar de volkomenheid van uw rijk. Het bidden van u, Heren, geeft dat we aan de goede kant mogen staan. En dat doen we van nature niet. We staan aan de kant van uw vijanden en die zullen verdelgd worden. Tenzij ze met God verzoend worden. Laat dat gebeuren, Heren. Laat dat gebeuren ook onder de prediking van vanavond. Het kan toch, want gij hebt toch alle macht in hemel en op aarde. En een hart dat nu nog op slot zit, dat kan straks open gaan en open blijven. Als we naar huis gaan, kunnen we als andere mensen naar huis gaan. Ogen die nu nog blind zijn, die zich nog blind staren op het klatergoud van deze wereld. En op de misleiding, de verleiding van de zonde. Ogen die nog blind zijn voor het heil, het waarachtige heil. En voor de schoonheid van uw dienst. En voor de heerlijkheid van uw genade. Ogen die daar nog blind voor zijn, die kunnen zo door uw kracht opengedaan worden, Heren. Zodat we een totaal verschillende waardering krijgen van de dingen die zich aan ons voordoen. En dat dan datgene wat ons een last was, ons een lust wordt. En datgene wat ons een lust was, een last gaat worden. En dat we er geen zin meer in kunnen hebben ook, om de wereld te dienen. En dat we er geen behagen meer in scheppen ook, om nog de zonde te volgen. En de lusten van ons hart na te jagen. Heren, maar dat er een lust is om u alleen te vrezen. U kunt dat zomaar bewerken, Heren. Eén wenk van uw alvermogen en het is geschied. We bidden van u, verheerlijk uzelf door het te doen. En door uw genade zo groot te maken. En door stramme knieën te doen buigen voor de voetbank uw voeten. En om door mensen in te winnen voor de dienst van die koning. Die het zaligst lot ver boven andere goon kan schenken. Gedenk ons, Heren. Zegen ons in ons samen zijn. En mag uw naam groot gemaakt en uw deugden verheerlijkt worden. Wij bidden u dat u gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben. Er zijn er ook in de gemeente, Heren, die met allerlei dingen worstelen in het aardse leven. Er zijn er die worstelen met ziekte, met een zwakke gezondheid, met andere teleurstellende ervaringen. Er zijn er die rouw en verdriet hebben en daaronder gebukt gaan. Er zijn er die in de kring van hun gezin moeten ondervinden, Heren, dat het niet gaat zoals zij hadden gehoopt dat het ging. En dat het met de opvoeding van de kinderen wel mislukt lijkt te zijn, bij sommige kinderen wellicht. En dat er niets van te bespeuren is, dat er nog iets van dat zaad dat gestrooid is in de jeugd van die kinderen nu aan het ontkiemen is. Heren, wij bidden van u dat u met al die zorgen en met al die noden mee wilt komen en dat u uw genade nog wilt verheerlijken. We moeten het elke keer weer leren, Heren, dat wij met het onze aan het eind komen. En dat het van onze werken en van onze prestaties ook niet verwacht moet worden. U schakelt het soms wel in uw vrijmacht en in uw goedheid, maar het hangt er toch ook weer niet van af. En een mens moet er altijd weer buiten vallen als het om zijn eigen zaligheid gaat en ook als het gaat om de zaligheid van anderen. Maar het kan ons wel zorgen baren, Heren. Het kan ons wel slapeloze nachten kosten als we zien dat ons nageslacht een weg van het verderf gekozen heeft. En dat er geen enkel symptoom is van terugkeer. En dat we kinderen en kleinkinderen en nog volgende geslachten allemaal in de klauwen van de duivel zien. Zonder dat we er enige hoop voor hebben dat er nog een verandering zal komen. Maar gij zijt de machtige, o God. En gij kunt ook afgedwaalden terugbrengen. En gij kunt gebeden die misschien al 50 jaar geleden opgezonden zijn. Gebeden die ook bij de doopsbediening opgezonden zijn. Voor die kinderen die het sacrament ontvingen. Gij kunt ze na 50 of na 70 jaar nog verhoren. Zoudt u het genadig willen doen, Heere. En nog bewijzen willen dat u goed en goeddoende bent. En dat u genadig en barmhartig zijt. Breng er nog velen tot kennis der waarheid. Heere, we bidden u voor alle die over ons geplaatst zijn en die ons regeren. Denk aan hen die verantwoordelijkheid kregen in dat opzicht. En mogen ze die verantwoordelijkheid niet beleven zonder dat ze u daarbij kennen en raadplegen. Maar geef dat ook degene die die regeringsverantwoordelijkheid gekregen hebben, op welk niveau ook. Dat ze het beseffen dat ook zij staan onder die woorden van de Heere Jezus. Zonder mij kunt gij niets doen. Geef uw zegen aan alles wat op uw zegen wacht. En neem ons genadig voor uw rekening. De uitdelging van onze zonden. En dat alleen om de verdiensten van Christus. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 68, het eerste vers, de Heer zal opstaan tot de strijd. En het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt. laatste deel van de verklaring van de tweede bede, zoals die in onze catechismus te vinden is, heeft met de toekomst te maken. Het eerste stukje, dat was dat hele persoonlijke element waarin gevraagd werd, en dat werd dan verstaan als de bedoeling van de bede, uw koninkrijk komen, dat de Heere ons heel persoonlijk zou willen regeren door zijn woord en geest, zodat wij ons hoe langer hoe meer aan hem, de koning die recht op alles in ons leven heeft, zouden gaan onderwerpen. Maar daarna heeft de verklaring van onze catechismus gewezen op het veel bredere, op het wereldwijde van dat koninkrijk. En als gebeden wordt uw koninkrijk komen, dan wordt dat zo verstaan dat daarbij ook begrepen is dat de Heere zijn kerk wil bewaren. Zijn kerk wil vermeerderen en dat niet alleen in een bepaalde streek van deze wereld, maar overal. En niet alleen in een bepaalde tijd in deze geschiedenis, maar altijd door. En dat beschermen, dat bewaren van de kerk, dat is zo nodig en dat heeft de verklaring van ons af, van de catechismus, uitgewerkt in de richting van het feit dat er zoveel vijanden zijn en met name de duivel. Die alles en alles in het werk stelt om het werk van de Heere te bestrijden en kon het zijn te verbreken en te vernietigen, zodat er niets meer van overblijft. Wel nu, zover zijn we gekomen met de overdenking van dit gedeelte uit ons leerboek. We sluiten vanavond de studie in deze 48e zondag van onze catechismus af met de overdenking van wat die laatste woorden betekenen en waar deze laatste woorden natuurlijk ook op gegrond zijn vanuit de schrift. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen waarin gij alles zult zijn en in allen. Dat koninkrijk van de Heere, dat is er. Niet waar, dat heeft de Heere Jezus gezegd toen hij begon met zijn arbeid in Israël. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. In hem, de koning, en in zijn komst onder Israël is dat koninkrijk tegelijkertijd meegekomen. Maar zoals het er nu is, is het niet af. Het is niet klaar. Het werk is wel begonnen, het koninkrijk wordt wel gevestigd, de kerk wordt wel vergaderd, er wordt ook wel afbreuk gedaan aan het rijk van de duisternis, maar je kunt niet zeggen dat dat koninkrijk nu in zijn volkomenheid al gekomen is. Er moet nog heel wat gebeuren voordat dat het geval is. U hebt het misschien al eens eerder gehoord, dat beeld wat daarvoor wel eens gebruikt is. Als gezegd wordt dat het koninkrijk gekomen is, en als daar tegelijkertijd bij gezegd wordt dat koninkrijk moet nog komen, dan is dat wel eens duidelijk gemaakt met een beeld dat ontleend is aan de Tweede Wereldoorlog. Toen maakte men onderscheid tussen de 6e juni 1944 en de 5e mei 1945. De 6e juni 1944 werd D-Day genoemd, Decision Day. Toen is de beslissing gevallen. Met de landing van de geallieerde legers in Normandië vanuit het zuiden van Engeland is eigenlijk het Duitse Rijk, het Nazi-Rijk, gebroken in zijn kracht. Maar dat was nog niet de definitieve overwinning. Toen de geallieerden vaste voet aan wal gezet hadden op het vasteland van Europa, toen was er een bres geslagen in dat rijk van Hitler. Maar het heeft nog bijna een jaar geduurd voordat de definitieve slag geslagen is en voordat het kwam tot de capitulatie op V-Day, Victory Day, de dag van de overwinning. Nou, dat is een sprekend en duidelijk beeld, waarin ons iets geïllustreerd wordt ook van hoe het nou is met het werk van de Heere Jezus en met zijn koninkrijk. De beslissende slag is geslagen, dat is waar. De kop van het slangenzaad is vermorzeld. Satan heeft op Golgotha zijn nederlaag geleden. En hij heeft het moeten erkennen dat Christus toch overwonnen heeft. Maar dat is nog niet het einde van alle macht van Satan. Hij kan daarna nog heel wat kracht ontplooien en heel wat verwoestingen aanrichten. De laatste slag moet nog geslagen worden. En voordat het koninkrijk in volkomenheid doorgebroken is, is er nog heel wat dat gedaan moet worden. Daar mag de kerk naar uitzien. Daar mag de kerk in de tweede bede ook om bidden. En zo is inderdaad de uitleg van onze catechismus de tweede bede ook bedoeld. Als een bede waarin het heimwee, waarin het verlangen van de kerk in het strijdperk tot uitdrukking wordt gebracht. Het verlangen dat de Heere zijn werk zal afmaken. En dat de Heere zelf zal komen om alle machten van het boze, van de boze te verslaan en te vernietigen. Zodat dan eindelijk God zal zijn alles en in allen. Ja, het is ook zo. Zoals het nu is, kan het ook niet blijven. Met erkenning van al het goede dat de Heer al gedaan heeft. En met erkenning van het heerlijke feit dat de Heere Jezus heeft kunnen zeggen op Golgotha, het is volbracht. En dat hij daarna uit de doden is opgestaan en naar de hemel gegaan is. En alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. En gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. En de scepter in handen gekregen heeft. En de boekrol mag openen, de zegelen mag verbreken. Met erkenning van al dat heerlijke dat in het heilswerk van Christus al verricht is. Het kan toch niet blijven zoals het nu is. Met de situatie van nu, met wat dan in wereldse termen wel eens genoemd wordt met de status quo, kan geen vrede gehad worden. Daar is nog dat het een en ander dat gebeuren moet, voordat alles tot zijn doel gekomen is. Oh ja, er is al veel gebeurd. En er worden mensen bekeerd. Dat kan, omdat Christus de verzoening teweeg gebracht heeft. Omdat Christus de levendmakende geest verworven heeft. Omdat de geest gekomen is. Omdat de Pinkstergeest harten kan aanraken. Omdat de geest wat uit Christus te nemen heeft. Om het aan zondaren deelachtig te maken. Er worden mensen bekeerd. Er worden mensen aan Satans macht ontrukt. Er worden er overgebracht uit de duisternis in het rijk van het licht. In het rijk van Christus. De Heere laat zich van dat doel niet afhouden. Maar toch, wat is er nog een verzet? Wat is er nog een vijandschap? En wat ontplooit de hel veel macht en kracht? En wat zijn er een vijanden in het rijk der geesten en ook onder de mensenkinderen? En door die vijanden en die machten van de boosheid heeft de kerk het vaak bang. Wordt de kerk in haar bestaan bedreigd, maar wordt ook de eer van Christus verduisterd? En worden de deugden Gods gekrenkt? En wordt de naam van God gelasterd? En wordt de eer van de Heere niet bevorderd? En wordt de koning niet erkend? Wat is er inderdaad veel wat zich nog niet aan Christus en aan zijn Vader onderwerpt? Kan het zo blijven? Is de Heere er tevreden mee? Als er zo hier en daar en misschien op vele plaatsen mensen tot God bekeerd worden. Maar als er anderen blijven in hun verzet en hun vijandschap tegen God. Is de Heere daar tevreden mee? Is dat het doel van zijn werken geweest? Dat hij een gemeente vergadert door zijn woord en geest. En dat hij dat volk beschermt en onderhoudt. Terwijl aan de andere kant Satan nog zoveel macht heeft. En Satan nog kan bewijzen dat hij ook zoveel harten voor zich heeft ingewonnen. Was de oorlog voorbij toen de geallieerden in Frankrijk stonden op de kusten van Normandië? Nee, toen was Hitler nog aan de macht. En de onderdrukte volkeren, onder andere ons eigen volk ook, hebben het geweten in de winter van 44-45... dat al waren de geallieerden dan bezig en begonnen met de bevrijding er toch nog een tiran heerste die volkeren knechtte en uitmergelde en die doodschrik de mensen aanjoeg. Zo kan het niet blijven en zo zal het niet blijven, want de Heere doet geen half werk. Het is niet zijn doel geweest om slechts mensen in deze wereld aan zich te verbinden, mensen zover te brengen die hem gingen belijden, terwijl anderen nog aan hem voorbij leven. Hij wil de ganse wereld onder zijn bestuur hebben. En het moet zover komen dat alle knie zich voor hem gaat buigen. En dat alle tong hem gaat belijden. Hij wil daarheen werken en hij werkt daarheen. Dat de dag komt dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En dus blijft de Heere aan het werk, totdat hij zijn uiteindelijke doel zal hebben bereikt. En totdat hij al zijn vijanden zal hebben verslagen. Het rijk moet komen in zijn volmaaktheid, waarin God zal zijn alles en in allen. Ja, dat koninkrijk heeft een volmaakte vorm. Kun je je nu niet voorstellen, omdat je je daar inderdaad geen idee van kunt vormen. Maar de schrift helpt ons toch, als het gaat over het nadenken over de volkomenheid van het rijk van Christus. Er zijn verschillende schriftplaatsen die daarvoor aangevoerd zouden kunnen worden. Ik denk vooral aan het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Het beroemde paashoofdstuk van de apostel Paulus. Waar de apostel Paulus in 1 Korinthe 15 inderdaad spreekt in de eerste plaats en voornamelijk ook over de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ik ga daar nou niet te ver op in. U weet wel dat er in Korinthe die dwaling was, dat men niet geloofde dat de doden opgewekt werden. En toen zei Paulus, nou als dat zo is, dan wordt er ook geen ene dode opgewekt. Dan ook de Heere Jezus niet. En denk nou eens over de consequenties na. Nou, als dat zo is dat de Heere Jezus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. Dan hebben jullie tevergeefs geloofd. Dan zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar gelukkig, gelukkig zegt de apostel, Christus is wel opgewekt. Wel opgewekt. Hij de eersteling. En als hij opgewekt is, dan volgen er veel meer. Dan zullen alle doden opgewekt worden. En dan zullen ook al de zijnen die aan Christus verbonden zijn, het leven en de onverderfelijkheid gaan beërven. En in dat verband spreekt de apostel Paulus dan ook over het koningschap van Christus. Met name in de verzen 24 tot en met 28 van dit 1 Korinthe 15. Laat ik die verzen nog een keer lezen, want daar wil ik toch even wat aandacht aan schenken. Daarna zal het einde zijn. Dan heeft hij dus gezegd dat alles in zijn eigen orde gebeurt. Eerst Christus, de opstanding van Christus. Daarna die van Christus zijn. Wanneer? In zijn toekomst. En dat woord voor toekomst, dat is het woord dat ook gebruikt kan worden, dat ook vertaald kan worden als in zijn wederkomst. In zijn verschijning straks aan het einde der tijden. In zijn komst op de wolken des hemels. Dan zal het einde zijn. Wanneer hij het koninkrijk, zijn koninkrijk, aan God en de Vader zal overgegeven hebben. En dat doet hij als hij teniet gedaan heeft alle heerschappij en alle macht en kracht. Hij heerst nu wel als koning, zegt Paulus. Hij heerst wel als koning, maar dan, zoals de 110e psalm zegt, in het midden van zijn vijanden. En zo moet hij ook heersen, totdat die macht van de vijandschap zal zijn gebroken. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En de laatste van die vijanden die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij, God, heeft alle dingen aan zijn Christus voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij, God zelf, uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat, en daar heb je de woorden die onze catechismus gebruikt, ook in dat laatste stukje van ons antwoord, opdat God zij alles in allen. Wat gaat er dus gebeuren? Dit is er aan de hand. De Heer Jezus is koning geworden. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Op de dag van zijn hemelvaart begon dat. Toen is wat hij vlak voor zijn hemelvaart aan zijn discipelen zei, heerlijke werkelijkheid voor hem geworden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u weet wel hoe de Bijbel daarover spreekt. Ik denk aan dat vijfde hoofdstuk van de Openbaring, waar Johannes ziet dat lam de boekrol ontvangt. Die rol die verzegeld is met 7 zegelen, maar dat lam heeft de bevoegdheid om die zegelen open te breken en die boekrol te openen en in te zien. En zo regeert Christus. Dat is in die visionaire taal de aanduiding dat Christus koning is en dat hij alle dingen bestuurt en dat nou al de dingen die er in deze wereld plaatsvinden onder zijn heerschappij plaatsvinden. En er is niets dat zich aan zijn bestuur onttrekken kan. Nou, zo is het nu. Maar dan regeert Christus in het midden van zijn vijanden. Dan heeft hij wel een rijk. Maar wat botst dat vaak? En wat komt er veel tegenop? En wat is er een verzet? En wat is er een rebellie? En wat leeft de geest die in de tweede psalm getekend wordt volop in deze wereld? Ach, zo is het geweest sinds de dag dat Christus begonnen is als koning te regeren. En zo is het nu nog. Nee, dat betekent niet dat het werk van Christus mislukt is. Het betekent alleen dat het nog niet af is. Het gaat wel door, het kan niet mislukken. De duivel kan wel tekeer gaan, maar iedere keer moet hij toch merken, die moet ik ook afstaan. Die raak ik ook kwijt. Daar is de genade van de Heer ook te sterk geworden. Die ontsnapt ook aan mijn macht, doordat de Heer hem inwint voor zich en voor zijn dienst. Satan leidt elke keer weer de nederlaag. Want de Heer is ondertussen dus bezig met dat vermeerderen van zijn kerk. Met dat bouwen van Sion, met dat vergaderen van Israëls verdrevenen. En zo komt dat werk van de Heer in dat opzicht wel steeds verder. Dat Gods gebouw dat hij aan het bouwen is, dat rijst. Die muren die hij optrekt, die worden hoger. Elke keer worden daar nieuwe stenen ingevoegd, zodat het hoe langer hoe meer zijn voltooiing raakt. Maar nogmaals, dat ziet Satan zomaar niet met leden ogen aan. Daar gaat hij tegen in en al de machten die hij heeft, spant hij in. Ik ga niet herhalen wat ik vorige week gezegd heb, toen ik het had over het geweld dat hij gebruikt, de vervolgingen. En toen we gezien hebben de listen die hij gebruikt en met name de boze raadslagen die tegen het heilig woord van de Heere steeds maar weer bedacht en uitgevoerd worden. Als de duivel probeert het woord weg te nemen, het woord te vernietigen, het woord te vervalsen, het woord te verlagen, het woord te bedekken. Maar ondanks dat alles, de Heere houdt zijn doel in het oog. En steeds maar weer moet Satan het ondervinden dat zijn macht toch te kort is, dat zijn arm toch te kort is om de Heere werkelijk te verslaan. Hitler moest het ondervinden dat de geallieerde legers toch steeds verder optrokken. En dat ze vanuit Normandië steeds verder binnentrokken in Frankrijk en naar het noorden kwamen en België bezetten. En dat ze hoe langer hoe dichter naar het hart van het Derde Rijk toe kwamen. En dat tenslotte de weerstand van dat Rijk van Hitler zou worden geknakt en gebroken voorgoed. Nou, zo is de Heere ook aan het werk. Het is nog niet klaar. En degene die Satan nog onder zijn heerschappij heeft, die weten het ook, die ondervinden het ook. En dat de wereld in het boze ligt, dat is duidelijk te bewijzen. Openbaring 12 zegt dat ook. Dat toen Christus naar de hemel gegaan is, de duivel naar de aarde gejaagd, gegooid is. En dat er toen gezegd is door een stem uit de hemel, wee degene die op de aarde wonen. Want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft groot de toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Nou, en dat zal naarmate het einde dichterbij komt, ook meer en meer tot openbaring komen. Wat zal die boze nog tekeer gaan als hij straks de mens der zonde op de troon verheven heeft, de antichrist. En wat zal het er dan helemaal op lijken alsof dat rijk van Christus toch nog de nederlaag zal leiden. Maar geen nood, Gods beloften staan er garant voor. En de almacht van de koning op de troon staat er garant voor. Dat er dag zal aanbreken dat dat koninkrijk toch in volkomenheid zal doorbreken. Nu is het nog een heerser van Christus in het midden van zijn vijanden. Maar zo lang duurt dat totdat hij zijn vijanden aan zijn voeten gelegd heeft. Allemaal. Vijanden van vlees en bloed, vijanden uit het rijk der geesten, de duivel voorop. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dan als hij dan weer komt en als hij verschijnt, dan komt het moment waarop dat rijk in volkomenheid zal doorbreken. En dan gaat Christus zelf dat koninkrijk dat hij gevestigd heeft teruggeven, overgeven aan zijn vader. Waarom? Omdat dan het borgwerk en het middelaarswerk van de Heer Jezus niet meer nodig is. Dat heeft zijn doel bereikt. Hij heeft dan alles volbracht, niet alleen in de verwerving van het heil, maar ook in de toepassing van het heil door zijn geest en ook in het verslaan van zijn vijanden. Dan heeft hij bereikt wat hij op zich genomen had toen hij zich borg stelde. En dan is dat functioneren van Christus als borg en zaligmaker van zijn kerk zo niet meer nodig. Dan kan hij in die functie terugtreden en dan geeft hij het alles aan God en de Vader over, die dan zijn verloren schepsel helemaal terug heeft. En die de gereinigde schepping, waar al de zonde uit weggebannen is, ook helemaal terug heeft. En dan zal God zijn. Alles en in allen. En dan is het rijk volmaakt. Die woorden, God zal zijn, alles en in allen. Wat hebben die veel inhoud? De apostel gebruikte ze in 1 Korinthe 15, zo hoorden we. Onze catechismus neemt ze over. En het is de moeite waard om er toch eens even bij stil te staan. Dat er een tijd komt en dat zal dan tegelijk het begin van de eeuwigheid zijn. En zo zal het in alle eeuwigheden zijn en blijven. Dat God zal zijn alles en in allen. Laat ik dat laatste even eerst nemen. God in allen. Betekent dat dat dan tenslotte toch alle mensen zalig worden? U mag dat er niet in lezen. Dat zou ook in strijd zijn met andere duidelijke plaatsen in de Heilige Schrift. Waarbij toch heel nadrukkelijk gezegd wordt dat er ook mensen buiten God zullen zijn. In de eeuwigheid. En dat ook voor eeuwig. Dat er mensen in de buitenste duisternis komen. En dat feit dat staat ook vast. Dat mag niet ontkend worden. Als hier dan staat dat God zal zijn alles in allen, dan mogen we dat niet verstaan in de zin dat dan tenslotte toch nog iedereen behouden zal worden. Nee. Wie zijn dan die allen? Allen die zalig worden. Allen die de Heere hebben leren nodig krijgen en lief hebben in hun leven. Allemaal. Dat zijn er nogal wat. Gelukkig wel. Dat is een schare die niemand tellen kan. Verkijk u nou ook niet op dat kleine getal van de 7000 in Elia's dagen. Of misschien denkt u wel zoiets ook van onze dagen. En er zou best nog reden zijn om te denken dat het getal van Gods ware kinderen gereduceerd is tot een klein getal in onze tijd. Afgedacht van de vele godsdienst en de godsdienstigheid die er nog is. Maar de ware vrezen des Heren is niet zo dik gezaaid. Maar kijk daar nou niet alleen naar alsof het de Bijbel alleen maar weet te spreken van een klein kuddeke. Dat doet de Bijbel ook wel. En vergeleken op het grote getal van de ongelovigen en de geveinsden is het getal dat de Heere vreest inderdaad te vergelijken met een klein kuddeke. Maar aan de andere kant, als je het weer ziet over de eeuwen van de geschiedenis doorheen, en je ziet het in het perspectief van het wereldwijde, van het kerkvergaderend werk van de Heer Jezus Christus, dan laat de openbaring van Johannes ons ook zien dat het een grote schare is die niemand tellen kan. En dat moet u dan ook maar letterlijk nemen. Niemand tellen kan. Zo ontzaglijk groot, zo omvangrijk, zo uitgestrekt is dat volk dat Christus zich tot een eigendom heeft gemaakt. En dat hij gekocht heeft met zijn bloed en dat hij gereinigd heeft met zijn Heilige Geest. Oh, dat zijn er niet maar een paar, maar dat zijn er vele, vele, vele miljoenen. De hemel zal straks niet leeg zijn. Of bewoond door een handjevol, hier en daar. Maar de Heere zal zoveel volk hebben, dat inderdaad die schare niet te tellen is. Nou, en in die allen zal God zijn. Dat zijn er nogal wat, zei ik. En dat zijn ook nogal gevarieerde gezelschappen. Dat zijn niet allemaal mensen van hetzelfde soort. Ja, vanuit het begrip dat ze allemaal zondaren zijn, zijn ze wel van hetzelfde soort. Allemaal kinderen van gevallen voorouders. Allemaal mensen die van nature kinderen des toorns waren. In die zin wel allemaal van hetzelfde soort. Maar overigens toch weer heel verschillend van karakter, van structuur, van leeftijd, van ontwikkeling, van ervaring. Heel verschillend ook in de weg waarop ze gekomen zijn. De weg waarlangs ze geleid zijn. Heel verschillend in de middelen die de Heere gebruikt heeft om ze tot kennis van zichzelf te brengen. Sommigen langs hele moeilijke en diepe wegen. Anderen geleid langs wegen die meer lieflijk waren. Maar hoe het ook is, God zal in die allen zijn. En bij allen is de vijandschap geknakt en gebroken. En bij allen is de verandering begonnen en die zal straks voltooid zijn. En allen zijn tot ontdekking van hun nood en ellendigheid gekomen. En allen hebben de genade van de Heere Jezus nodig gekregen. En allen zijn door Christus tot God teruggebracht. En allen zijn in verzoende betrekking met de Heere geplaatst. En voor allen is de schuld op Golgotha uit Gods boek gedelgd. En nu gaat het er daarheen. Dat wat die allen nu al ontvangen hebben, straks nog bekroond zal worden hiermee. Dat God ook nog in die allen zal zijn. In heel die verloste scharen. En er is er geen één waar God niet in is. Ze zullen allen doorwoond zijn van de Heer. Dat is hier op aarde zo nog niet. Is God in die allen, de werkingen Gods, de invloeden Gods bij tijden, de zaligmakende genade Gods, ja. Maar wat is er veel waardoor zij hier op aarde nog ertoe gebracht worden om over hun doodsheid en hun dorheid te klagen? Wat is er veel waardoor ze hier op aarde gebrek aan kennis en inzicht hebben? Wat is er veel waardoor ze onkundig blijven en ongeschikt zichzelf gaan bevinden? God in hen allen. Ach, als ze er al eens wat van hebben, dan moeten ze daarna al gauw weer klagen dat het weer ontbreekt en dat er geesteloosheid en dat er aardsgezindheid in hen overgebleven is. God in allen, ja, in allen, daar wel. Daar wel, daar blijft er ook niet één achter. Dacht u dat er nog één liep te hinken op de straten van het nieuwe Jeruzalem? Niet één. Dacht u dat er nog één zwak en ellendig was in het nieuwe Jeruzalem? Niet één. Want daar is God in allen. Daar zijn ze zalig. En zalig is vervuld met God. Met de drieënige. Met de Vader. met de Zoon en met de Heilige Geest. Daar hebben ze ook een beter, een dieper, een rijker, een volkomener inzicht. Ik zeg niet dat ze daar alles zullen doorgronden van het goddelijke wezen en van de goddelijke deugden. Want ook de verlosten in de hemel blijven schepselen. En er zal altijd een afstand blijven tussen schepper en schepsel. Zoals het in het paradijs ook was. Een afstand tussen schepper en schepsel. Maar ze zullen daar toch veel meer van God weten dan hier op aarde. Ze zullen daar toch veel meer kennis Gods en van de diepten Gods hebben dan hier op aarde. En het zal hun lust en hun vreugde zijn om daar hun gedachten steeds maar weer te richten op die God die hen zalig gemaakt heeft. Staat van de Heilige Geest geschreven dat hij de diepten Gods doorzoekt. De Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En het zal die Geest zijn die de verloste kerk in de hemel tot theologische activiteit, tot theologiestudie zal aansporen. En ze hoeven er eigenlijk niet eens toe aangespoord te worden, want er zal is geen volk hier op aarde zo leergierig als de verlosten in de hemel, die vanuit hun verlost zijn en vanuit hun liefde tot de drie enige geen andere begeerte hebben dan hun geest te voeden met de kennis Gods. En als de Geest, de Heilige Geest, die de diepten Gods doorzoekt, daar ook nog hen verder leidt en onderwijst. En dat zal de bezigheid van de kerk, van de verloste kerk, tot in alle eeuwigheden zijn. En ze zullen dan in alle eeuwigheid ook nog nooit uitgestudeerd raken in God en in wie hij is en in zijn diepste heilsgedachten. Dan zal de kerk zich verlustigen in de Heere. Dat is het, dat God in allen zal zijn. Dan komt er geen een meer achter. En dan hoeft er geen een meer te zeggen, ach, mijn verstand is maar beperkt en ik weet het allemaal zo slecht. Nee, daar beroepen we ons niet meer op onze onkunde. Er is geen noodzaak meer om dat te doen, want God is in allen. En zo zullen wij als verlosten in dat eeuwig zalig leven ons mogen verlustigen in God. Naar waarde nooit te danken. En dan wordt je geest ook nooit moe. En dan krijg je nooit meer hoofdpijn als je nadenkt over de diepten Gods. En dan hoef je nooit meer te zeggen dat je het niet langer dragen en verdragen kunt. Maar daar zal de Heere in dat door het verlossingswerk van Christus ook volkomen verloste lichaam en in die verloste geest die tot een hoogte zal komen zoals hier op aarde nooit bereikt is, daar zal de Heere in die verloste kerk zichzelf groot maken en zij zullen dagelijks, dag en nacht zou ik zeggen, maar zo kan ik niet meer spreken, want ik heb het over de eeuwigheid. Maar ze zullen onafgebroken reden hebben om te aanbidden en dank te zeggen. Niet alleen om wat God gedaan heeft, maar om wie God is. Om wie de drie enige is. En om wat hij, omdat hij is zoals hij is, gedaan heeft. Voor ellendigen. God in allen. Maar ook God alles. Dat is hier op aarde ook niet zo. Bij tijden wel eens een keer. Dat je het echt kunt zeggen. En dat het gemeend is ook. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dan is God alles voor je. Op zulke ogenblikken. Niets is er waar ik in kan rusten. Dan is God alles voor je. Maar dat is niet altijd door de ondervinding, is het wel? Er zijn ook tijden dat je met een andere dichter moet zeggen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En dat je weer met een ander uit het woord van God moet zeggen, wij zijn uit de aarde aards. En dat je weer met een ander moet instemmen en moet zeggen, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En die strijd van Romeinen 7, waar we het vanmorgen ook even over hadden. Zoals die beleefd wordt tussen de derde en de zevende dag. U herinnert zich dat wel uit die geschiedenis van die genezing of van die reiniging van die onreine in Israël. Die strijd, de reiniging is begonnen, maar die is niet af. Ook al niet af. Nee, dat komt omdat het koninkrijk nog niet af is. In het volmaakte, in het totaal niet, maar ook in het leven van Gods kinderen niet. Ze zijn dan ook nog vaak met zoveel gebrek en zoveel ellendigheid vervuld. En hier op aarde, laat ik het zomaar zeggen, hier op aarde, daar is een verlost mensenkind alleen nog maar in beginsel verlost. En hier is nog een tweemens. Een mens met zoveel van de wereld nog aan en in zich. Een mens met zoveel van de zonde nog aan en in zich. God, alles nou bij tijden. Als je eens een goede avondmaalsviering hebt. Of als je eens in je binnenkamer teruggetrokken met dat woord van God. Of op je knieën voor Gods aangezicht mag beleven. Dat de Heere genadig en goedertieren is. En dat hij naar je omkijkt. En dat hij in je leven zijn genade wilde verheerlijken. En als je er eens levendige indrukken van hebt. Dat de Heere zich op je kermen over u heeft willen ontfermen. Dan zegt de ziel, wie heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten. Maar anders, helaas je kunt het niet altijd zeggen. Lang niet altijd. God is alles. Christus is me alles. Maar als dat koninkrijk gekomen is in zijn volmaaktheid, dan is het wel zo. Dan is het wel zo. Er lopen op de straten van Jeruzalem geen mensen meer die een tweemens zijn. Er is er daar ook niet één meer die inwonend verderf heeft. Er is er niet één meer die bestreden wordt. Er is er niet één meer die last heeft van verkeerde neigingen of van verkeerde lusten. Er is er niet één meer die een verdeeld hart heeft. Er is er niet één die halfslachtig is. Er is er niet één meer die moet zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Er is er niet één meer die zeggen moet dat hij een matte ziel heeft. Nee, want daar is God alles. Daar is hij alles. En daar heeft de mens, elk mens, aan God genoeg. En zo ligt dat nou straks. Geen vijanden op de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem. Geen huichelaars, geen dieven, geen overspelers. Geen twee mensen. Geen mensen die eigenlijk geen belang bij de Heere hebben. Geen mensen die zichzelf daar binnen gesmokkeld hebben. Als we het niet echt menen, als we niet echt belang bij de Heere gekregen hebben. Als we niet echt belang bij die koning gekregen hebben. Als we niet echt voor hem hebben leren buigen. Als het allemaal vormendienst, als het allemaal alleen in naam was. Dan vinden we straks de poorten gesloten. Dan gaan de deuren van die stad voor ons dicht. En dan kun je het een eind gebracht hebben hier op aarde. En dan kun je heel wat bereikt hebben, ook in de kerk. En dan kun je jezelf op de borst geslagen hebben. En dan kun je over je prestaties geroepen hebben. En dan kunnen anderen ook nog over je geschreven hebben. En dan kunnen ze nog een goed getuigenis van je gegeven hebben. Maar als de Heere je niet gekend heeft, als een arme, boetvaardige smekeling aan zijn troon. Als de Heere je niet gekend heeft, als een mens die door de nood gedreven zich tot hem om hulp en om uitkomst begaf. Als de Heere je niet gekend heeft, als een mensenkind die al zijn hoop en zaligheid heeft leren bouwen op dat heil dat buiten hemzelf ligt in Christus Jezus. Dan gaan die deuren dicht. Dan zal straks niet anders gebeuren eigenlijk dan wat er nu in de kerkdienst gaat gebeuren. Wat is dat dan? Dan worden de sleutels gehanteerd. En dan wordt de deur geopend voor allen die op die belofte Gods waarachtig hun vertrouwen hebben leren stellen. En die het de Heere gezegd hebben, Heere, andere toevlucht heb ik niet. Ik heb u nodig. Wees gij mijn God. Wees gij met mij ellendige zondaar, bewogen en herstel mij in uw gunst en verzoen die zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij uw genade. En zulken zo worden binnengelaten. Waarom? Omdat God het zegt. Maar anderen die zich niet van harte bekeren. En die toch de Heere niet meer dan een plaats in hun leven willen geven, maar niet de plaats. En die zelf toch op de troon willen blijven zitten. En die toch hun eigen weg wilden blijven gaan. Al is het misschien onuiterlijk onder een schijn van vroomheid, hoe dan ook. Ze zullen ondervinden dat de deur dicht gaat en ze blijven buiten. U weet nog wel, toen wij nog niet aan de catechismus bezig waren, maar in die inleidende prediking over een aantal gelijkenissen het ook hebben nagedacht over die gelijkenis van dat onkruid tussen de tarwe. Het groeide allebei, tot op de dag van de oogst. En toen kwam de scheiding en toen ging het uit elkaar. En toen ging het ook definitief uit elkaar. En toen gingen de rechtvaardigen blinken in het rijk huns vaders. Maar toen werd dat kaf, toen werd dat onkruid met onuitblusselijk vuur verbrand. Er komt een oogst en dat koninkrijk komt in zijn volkomenheid. Maar als dat koninkrijk in zijn volkomenheid komt, en als God zal zijn alles en in allen in dat rijk, dan is uitgezuiverd datgene wat er niet bij hoort. En wat hier op aarde nog wel meeliep en nog wel meedeed, maar wat geen kans ziet om binnen te komen door de paarlepoorten. Want daar wordt met de scherpe alziende blik van die koningen ieder geweerd die het niet waarachtig om hem te doen was. Je kunt het een eind schoppen. Onkunde in de christenreis van Bunyan had het ook een eind geschopt. En hij was over de Jordaan, over de doodsjordaan heen gekomen. En hij stond voor de poort van de hemelse stad. En toen ze hem daar vroegen voor zijn legitimatiebewijs, toen ze hem vroegen of hij de rol bij zich had die hem toegang verleende tot in de stad, toen zocht hij overal in de plooien van zijn kleed, maar hij kon zijn bewijsstukken niet vinden. En toen werd hij teruggewezen. En Bunyan zegt, toen zag ik dat er een weg loopt van de poort van de hemel naar de hel. Dat is wat. Dat is ook een werkelijkheid. Degene die het waarachtig om de Heere te doen is, ze hoeven niet te vrezen. Want de Heere zal ze kennen. Hij kent degenen die de zijnen zijn. Hij kent ze die er smart over dragen. Dat God niet alles in hun leven is. En hij weet het, dat ze het graag anders zouden hebben. Hij weet het dat ze begeren om hem in oprechtheid te mogen dienen en volgen. Hij kent ook het verlangen. Zeg het dan maar een keer. Uw koninkrijk komen. Maar dan niet alleen in die zin, Heere, regeer mij meer en meer. En ook niet alleen in die zin, bewaar en vermeerder uw kerk en verstoor de listen van de boze. Maar ook in die zin, Heere, laat uw koninkrijk in volmaaktheid komen. Waarin gij zult zijn, alles en in alle. Is er bij tijden wel eens dat verlangen, dat heimwee? Is er wel eens dat uitzien? Als we de strijd tegen de zonde wel eens moe zijn. En als je het lichaam der zonde en des doods wel eens moe bent. Als we God meer zouden willen geven dan we kunnen geven. Omdat er zoveel in ons leven is dat ons naar beneden trekt. Als we de Heere hartelijker zouden willen liefhebben. Maar het niet kunnen opbrengen. Vanwege dat aan het vlees verkleeft en aan de aarde vastzitten. Als we hem hartelijker en vuriger zouden willen dienen, omdat hij het waard is, wat zouden wij die God toch moeten geven, als we er weer eens indrukken van hebben dat hij zoveel geschonken heeft aan ellendigen. En wat zouden we die God toch trouwer en hartelijker dienen lief te hebben. Maar het vlees begeert tegen de geest. En het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan ook niet. Daarom, Heer, uw koninkrijk komen. Kom, Heer Jezus, om aan al die machten van de zonde, die overgebleven ellendigheden in mijn leven, een eind te maken. Dat ik echt u mag dienen in volkomenheid en in oprechtheid. Dan is het anders. Dan is de liefde onbegrensd. Dan is de dienst volmaakt. Dan is er niets meer wat terughoudt. Dan is er niets meer waarover we ons hoeven te schamen. Dan is er niets meer wat ons vlees nog zou beïnvloeden. Daar is alles doortrokken van God. God alles en in alle. En zo is er dat zuchten. Dat zuchten. Ik denk ook aan een woord van de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Ik stip het alleen maar even aan. Maar het heeft er ook mee te maken. U kent dat woord wel uit Romeinen 8, 23ste vers. Als de apostel het heeft over degenen die de eerstelingen des geestes hebben. Nou, dat is hetzelfde volk. Dat zijn degenen die de geest ontvangen hebben en in wie de geest een intrek genomen heeft. En die door de Heilige Geest worden geleid en die door de Heilige Geest worden geregeerd en bestuurd. Nou, dat is dan inderdaad waar. En dat is iets waar ze in verwondering en in dankbaarheid de Heere voor erkennen. Wat een wonder als die geest wilde wonen in dat vuile verdorven hart, in die burcht van ongerechtigheid. Want wat is er in dat menselijke hart aan al een zonde en een ongerechtigheid bedacht? En wat zijn er al een boosheden gesmeed? En wat is daar al veel van de duivel geweest? En nou heeft die Heilige Geest gewillig zijn intrek genomen in zo'n hart. En die is daar aan het werk gegaan, die is daar aan het opruimen gegaan, die is daar aan het hervormen gegaan, aan het vernieuwen. En toen kreeg die mens dat zuchten, nietwaar? Niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Waarom dan? Dat is diezelfde Paulus die in het begin van dit hoofdstuk geschreven heeft over de zekerheid. En vanuit de zekerheid, er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En dat is dezelfde apostel die als dit hoofdstuk, het achtste hoofdstuk gaat beëindigen, gaat spreken vanuit de zekerheid. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Here. En dan hoor je die man zomaar midden tussen die werkelijkheden. Tussen die hooggestemde taal in zuchten. Wij zuchten in onszelf, zegt hij. Waarom? Omdat het hier nog allemaal zo onvolmaakt is. Wij verwachten namelijk de aanneming tot kinderen. De verlossing van ons lichaam. We zijn in hopen zalig. In hopen. Maar het moet er nog allemaal van komen. De werkelijkheid. De volkomenheid van dat rijk moet nog komen. En zo komen we weer bij een ander woord van de apostel Paulus in de tweede Korinthebrief. Als die dit vijfde hoofdstuk heeft over dat verlangen van Gods kinderen. Om met hun woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Precies allemaal hetzelfde. Dat uitzien naar de volkomenheid van het rijk. Waarin de Heere alles zal zijn en in allen. Heb u daar zin in? Wie is God voor u? Want dat is eigenlijk de vraag. Wie is de Heere voor u? Een naam, ja. Oh, hij is de God die mijn leven bestuurt, ja. Dat is die ook. Hij is de God die me tot nog toe onderhouden heeft, dat is die ook. Maar wie is God nou persoonlijk? Kennen we hem? Heeft hij wel eens tot ons gesproken? Niet alleen tot ons oor, maar tot ons hart. Wie is God? Wie is God in Christus? God heb ik lief, zei een dichter. Zeg u dat ook. God heb ik lief. Hij is het, zegt een andere dichter, allerhoogst en eeuwig goed. Is die dat voor u ook? Wie is God? Als je hem zo mag kennen als dat allerhoogst en eeuwig goed, als hij dat om Christus wil en door het werk van Gods geest geworden is. En als je het van harte mag zeggen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Hij is mijn liefde waardig. Dan verlang je er toch ook wel eens naar, dat hij alles voor je mag zijn. Niet zo nu en dan is, maar altijd. En dan begeer je toch dat hij in allen zal zijn. Gun je die God daar niet, dat hij niet meer miskend wordt, dat zijn naam niet meer gelasterd wordt. O, dan begeert een mens, een verloste zondaar, die nog maar half verlost is en voor zijn eigen ervaring nog zo weinig verlost is, maar die toch een band aan die God gekregen heeft, dan begeert hij toch bij tijden ook, Heere, dat uw naam verheerlijk mag worden. Dat uw deugden geprezen mogen worden. Dat de vijandschap tegen u eindelijk is zal mogen zwijgen. Dat gij zult opstaan en uw haters wijd en zijd verstrooid, verjaagd zult doen zuchten. Om dan tegelijk uw volk te geven, het vrome volk in God verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Heb u er zin in? Heb u er behoefte en begeerte naar, verlangen naar? Om die God en om zijn Christus en om zijn dierbare geest eeuwig groot te maken. Zonder onvolkomenheid, zonder zonde, zonder zwakheid. God, alles en in allen. Amen. We zingen Psalm 119, het 62e vers. Met dankzegging. Heren, dat blijft altijd de kerk hier op aarde vergezellen. Dat gebed. Maar dat hoeft de verloste kerk niet meer te bidden. Die zijn de strijd te boven. Die hebben er al wat van gezien. Al wat van gesmaakt. Van de volkomenheid van uw rijk. Ook al is het voor hen nog niet eens volkomen, want ze hebben hun lichaam daar nog niet. En ze hebben alleen hun verloste ziel er. Maar ze weten het met des te meer en des te grotere zekerheid, dat dat straks ook allemaal goed zal komen. Al diegenen die gij uit deze gemeente al deed voorgaan, die al binnen zijn. En al die anderen uit al de volkeren en natiën, die gij geleid hebt door de parelen poorten, over de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem, voor de troon van God en van het Lam, en die hun kronen al neergelegd hebben en die hem mogen aanbidden. Heere, we bidden van u dat we niet achter zullen blijven, dat we er ook wat van mogen kennen en dat dat uitzicht ook ons uitzicht zijn mag en dat die hoop ook onze hoop zijn mag. En als het niet zo is, Heere, u hebt een arm met macht en u hebt groot vermogen. U kunt het nog veranderen. U kunt nog vijanden tot vrienden maken. U kunt nog harten breken. U kunt nog het verzet breken. U kunt nog gewillig maken. Heere, laat toch niemand die onder de prediking van het evangelie vandaag gezeten heeft straks blijken achtergebleven te zijn. Laat toch niemand zo dwaas zijn om buiten u en zonder u voor te gaan op de weg van het verderf. Het onkruid wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Het kaf heeft geen toekomst. Het kaf stuift straks weg als de wind. Maar Heere, die op God betrouwt, die zal toekomst hebben. En hoe zwak het dan ook mogen zijn en hoe aangevochten het ook mogen wezen, en hoezeer we het ook moeten klagen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Wat van u is, Heere, dat gaat niet meer weg. Wat van u is, dat komt straks als goud beproefd tevoorschijn. We bidden van u, geef ons genade om uit te mogen zien naar die dag waarop gij alles zult zijn. En in allen, die dag van de volkomen verlossing, van de aanneming tot kinderen, van het overkleed worden met onze woonsteden die uit de hemel is. Heere, geef uw kerk daar iets van te besmaken, van dat zien, dat hopen, dat verlangen, dat gij komen zult. En als we dan uw koninkrijk komen bidden, Heere, dan willen we dat ook doen in deze zin, zoals ons leerboek ons vanavond leerde. Heere, geef dat de volkomenheid van uw rijk mag komen en dat die dag mag haasten waarin gij zult zijn alles en in allen. Wees ons nu nabij, wees ons genadig en goed, wees ons een helper in al de dingen. Geef ons morgen een goede vergadering ook met de leden der gemeente. Geef ons een gezegende bejaardenmiddag. Zegen de vergadering van de klasse in Utrecht aanstaande donderdag. In al die dingen hebben we uw hulp nodig. Wees ons dan nabij, o God. En doe ons ervaren dat u nog aan ons denkt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Psalm 3, vers 4. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.